Gemeente, jongeren en gasten en allen die met ons hier aan deze dienst zijn verbonden, we heten u ook vanmiddag van harte welkom. Vanmiddag zal ons voorgaan dominee Rietveld uit Nijkerk en de schriftlezing is 1 Korinthe 2, de verzen 1 tot en met 16. De collecten zijn voor de slotzang, de eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerkelijke kas, met name de emeritiekas, en bij de uitgang voor het bouwfonds. We zingen met elkaar op Psalm 86, vers 5. En de kerkenraad wenst u een goede, maar bovenal gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting in dit middaguur is van de Heere, de God van Israël, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, alle die samengekomen bent, genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. We willen gemeente samen zingen van het berijmde onze Vader en daarvan vers 3. Uw koninkrijk komt toch, o Heer, ai werp de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. En het negende vers. Want u is het koninkrijk, o Heer, u die door uw geest ons troost en leidt. Gebed des Heren, vers 3 en 9. Gemeente, willen we bidden om de zegen van de Heere bij de opening en bediening van Gods heilig woord. Heere, zo mogen we ook vanmiddag hier weer samenkomen in dit kerkgebouw waar u tot ons wil spreken en waar wij u mogen ontmoeten. Dat kan alleen, Heere, als uw geest daarbij aanwezig is. Die geest die van u uitgaat, vader en zoon, en die is samen met u, vader en zoon, aangebeden en verheerlijkt wordt. U die gesproken ook hebt door de profeten en in de laatste dagen gesproken hebt door uw zoon. Dat evangelie, Heren, we willen er weer naar luisteren. Dan maak ons inderdaad gewillig, gehoorzaam. Open onze oren, geestelijk, onze harten. En mogen we hier dan luisteren. En dat we dan ook mee leren instemmen. Dat we de rijkdom van uw woord, de werking van uw geest, ook in ons eigen leven mogen kennen, mogen herkennen. Heer, u weet hoe we hier vanmiddag immers in de kerk gekomen zijn. En daarom bidden we, wilt u zelf, Heere, alles geven wat nodig is, op en onder de kansel. Wilt u zijn met allen die met ons meeluisteren, misschien nu of later. Zegen ook hen in hun leven. We bidden u, Heer, voor alle kerken, onze eigen kerken. Alle kerken, heel uw wereldwijde gemeente. Uw wereldwijde kerk die toch een vrucht is van uw kruisoffer, Heere Jezus. Die tot stand gekomen is door de werking van uw woord en geest. En als het uw werk is, Heere, dan houdt het ook stand. Tegen alle tegenwerking van de duivel of welke duistere machten ook in. Daarom, Heere, leven we mee en bidden we voor christenen in verdrukking, in vervolging. Die niet zoals wij gewoon in alle openheid naar de kerk kunnen komen. Zegent u hen in hun omstandigheden die zo heel anders zijn dan van ons. Mensen die vaak ook een geloof hebben waar wij jaloers op kunnen wezen. Zo standvastig, zo afhankelijk van u. Echt mensen vol verwondering over die parel van grote waarde die ze hebben ontdekt. Heere, geef dat ons ook, die kennis van u, die geloofskennis, die zekere maakt, die blij maakt, die de overgave geeft aan uw heilige wil. Die de rust geeft dat u alle dingen leidt en begeleidt. Wat er ook tegenin gaat, Heere, maar u gaat goddelijk uw gang in deze wereld. Zegent u daarom ook de kerk in de vervolging en de verdrukking. Wilt u wezen, Heere, ook in het Midden-Oosten? Wilt u zijn met uw volk Israël dat daar gedeeltelijk ook woont? Geef, Heere, bekering tot u in de nood van de tijden. Dat ze erkennen mogen wie de Messias is. Wanneer wij als kerken dat te weinig of verkeerd hebben gedaan, wil u dat dan ook vergeven en zelf, Heere, hun ogen openen. Als Mozes gelezen wordt, dat u dan de bedekking wegneemt en dat ze zien mogen dat in Christus de vervulling van de schriften is gekomen. Zegent u daarom ook alle Joden die u, Heere Jezus, al kennen en mogen zij dat uitdragen aan hun volksgenoten. We bidden u, Heere, voor de werk van zending. Zegent u alle gemeenten die nog in opbloei zijn, in opkomst, in Afrika, in Azië ook, India, China, zoveel andere landen. We danken u, Heere, dat dat wereldwijde werk van de Heilige Geest inderdaad doorgaat. Die geest die erop uit is om zondaren te trekken uit de duisternis van allerlei heidens bestaan tot u, de levende God en de levende Christus. Heere, zo bidden wij u. Geef uw genade. Hoor ons in de vergeving van al onze zonden. In Jezus' naam alleen. Amen. We gaan, gemeente, nu met elkaar lezen 1 Korinthe 2, het hele hoofdstuk 1 Korinthe 2. Daar schrijft Paulus: en ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. En wij spreken wijsheid onder de geestelijke volwassenen. Maar een wijsheid niet van deze wereld en ook niet van de leiders van deze wereld, die teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers als zij die gekend hadden, zouden ze de Heere der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat we zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. En van die dingen spreken wij ook. Niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert. Om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachte van de Heere gekend, dat hij hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus. De tekst voor de prediking is het 12e vers, dat speelt natuurlijk het hele gedeelte mee, dat Paulus daar schrijft, we hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat we zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Tot zover. Gemeente, we willen nu ter inleiding op de prediking zingen. Psalm 119, daarvan de versen 9 en 16. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer. En mijn hart kleeft vast aan waarheid en aan deugd. Psalm 119, vers 9 en 16. En er wordt ook uw gave gevraagd. zingen we gemeente zo dadelijk in antwoord op de prediking van Psalm 25. En daarvan de versen 7 en 10. Gods verborgen omgang vindt de zielen waar zijn vrees in woont. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. 25 vers 7 en 10. Gemeente, ook vanmiddag gaat de preek weer over de Heilige Geest. Het kan ook haast niet anders. Eerste zondag na Pinksteren. Het gaat niet over de uiterlijke tekenen, maar over de innerlijke werking van de Heilige Geest. Zoals Paulus daar hier in 1 Korinthe 2 over schrijft. Hij schrijft aan gelovigen in Korinthe, die Griekse havenstad. We hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Dus hij stelt die twee geesten tegenover elkaar. De ene geest met een hoofdletter en de andere de geest van de wereld met een kleine letter. Dat zijn ook de twee punten van de preek. De geest van de wereld en de geest van God. En de vraag is natuurlijk, als je dit leest, hebben we die geest? Welke geest hebben we? Paulus kwam nadat hij in Korinthe in Efeze aankwam, even verderop dus in de reis, zag hij daar discipelen, Handelingen 19 vers 2 staat dat, en dan vroeg hij aan die mensen die gelovig waren geworden in de Heere Jezus, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen je tot geloof kwamen? En toen zeiden ze, we hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. Dat kon dus toen voorkomen. Maar gemeente, ik bedacht, maar dat kun je tegenwoordig ook weer meemaken. Hoeveel mensen in ons land weten echt niet meer dat er een Heilige Geest is? Pinksteren. En dat hadden we vorige week. Leg dat maar uit. Wat zegt dat de mensen? Er is niets te zien. Geen kindje in de kribbe. Geen kruis. Geen leeg graf. Alleen, ja, die kleine vuurvlammetjes dan. En het spreken over wat God in Christus gedaan heeft. In verschillende talen. Dat is het. De Heilige Geest is helemaal anders dan de geest van de wereld. En toen Paulus daar in Korinthe kwam, een voor die tijd grote havenstad, moeten we beseffen, dat was zo ongeveer de derde grote stad in het grote Romeinse Rijk na Rome en Athene. Te vergelijken dus met onze havensteden Amsterdam of Rotterdam. Veel buitenlanders kwamen en na verloop van tijd gingen ze weer. Veel schepen losten er hun vracht. En de zeelui die gingen dan naar de rosse buurt van de stad. En je kon er net als in Athene allerlei godsdiensten aantreffen. Allerlei tempeltjes, allerlei altaren. Je had boven de stad, tegen de berg, op de berg had je de Acrocorinthos. Daar stond het altaar voor de godin Afrodite. Dat was de godin van de liefde. Nou, dan weet u wel wat daar kan gebeuren. Je had daar wel 1000 prostituees die daar bivakkeerden voor de mensen die daar hun gaven aan die godin kwamen brengen. Korinthe stond niet voor niets ook bekend als een stad van losse zeden. Als je ging korinthiseren, dan wist iedereen wat je bedoelde. Nou, in die stad komt Paulus dan met het evangelie van Christus. Hij moet dus optornen tegen allerlei zedeloosheid en tegen allerlei godsdiensten. Hij schrijft dan ook eerlijk, dat staat ook in het eerste vers, dat hij er tegenop zag om daar zo te beginnen. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid u de getuigenis van God te verkondigen. Paulus was geen begaafd redenaar. Paulus was geen vlotte spreker die de mensen gauw meekreeg. We lezen zelfs in Handelingen 20 dat er iemand tijdens een toespraak in slaap viel. Nou kan het wezen dat die jonge man misschien de vorige nacht niet best geslapen had of de hele dag heel hard zwaar had gewerkt. Maar het zegt toch ook wel iets van de preekstijl van Paulus, denk ik. In 2 Korinthe 10, vers 10, dan geeft Paulus zelf aan hoe sommigen over hem denken. Dat weet hij best wel, dat heeft hij gehoord. Dat de mensen zeggen, zijn brieven zijn wel gewichtig en krachtig. Nou, dat vinden wij toch ook als je de brieven van Paulus leest. Maar zijn lichamelijke aanwezigheid is zwak. Een beetje een onmogelijk mannetje. En zijn spreken is verachtelijk. Nou, daar kan je helemaal dus niks van maken. Paulus wist dus zelf goed hoe hij overkwam. Niet iemand van wie je zou denken, aan hem geeft God de belangrijkste boodschap van de wereld. Voor de mensheid. En dan zegt hij in ons hoofdstuk in vers 3 ook nog, ik was bij u in zwakheid met veel vrees, met vrees en veel beven. Dus hij vond de opdracht om daar in Korinthe het evangelie te moeten prediken dus niet eenvoudig. En moet je het niet zo lezen, die woorden, dat Paulus alleen maar vrees en beven voor de mensen had, want dat zou je in eerste instantie kunnen lezen. Maar volgens de meeste Bijbelcommentaren, gemeente, bedoelt Paulus hier vrees en beven tegenover God. In Filippenzen 2 vers 12, daar gebruikt u dezelfde woorden. U kent die tekst wel. Bewerkt u zelf zaligheid met vrezen en beven. Niet voor de mensen, maar voor God. Nou, zo heeft Paulus, gemeente, het hier in Korinthe ook ervaren. Hoe kan ik hier in deze grote, imponerende, heidense wereld, in deze wereldstad, hoe kan ik het evangelie zo brengen dat ik het niet aanpas aan de heersende smaak van de mensen? Hoe kan ik het woord van God hier zo verantwoord mogelijk brengen? Niet op de manier van de vlotte spreker, maar met de ernst van Gods evangelie, met vrees en beven voor God. Want dan kan ik wel met pakkende woorden, met populaire dingen komen, maar het moet wel gaan over het aanstootgevende van het kruis van Christus. Dan zien we dus, gemeente, dat Paulus wel bij zijn opdracht blijven wil en niet afdwalen wil. Dat blijkt ook uit vers 4. Die zegt, mijn spreken was niet in de overtuigende woorden van menselijke wijsheid. Want Paulus had ze wel gehoord, die vlotte redenaars met pakkende voorbeelden of een steeds weer herhaalde leus, hè, dat kom je ook zo vaak tegen. De mensen wisten boeien, te overtuigen van hun gelijk, die het zo mooi konden zeggen, je bleef geboeid luisteren, je bleef staan op straat om het te horen. Nou, dat had Paulus dus helemaal niet. En hij vond het ook niet nodig. Hij zegt, dat vuurwerk, dat heb ik niet, die popiopi-stijl, die ken ik niet, die wil ik ook niet hanteren. Maar ik heb wel in de kracht van God gesproken. En dan kom je dus bij de bron van waaruit Paulus sprak. De kracht van de Heilige Geest. Als er nou iemand in de praktijk de werking van de geest van de wereld en de werking van de geest van God in zijn eigen leven heeft kunnen aanwijzen, dan was dat toch Paulus wel, gemeente. Hoe kwam het nou dat Paulus ondanks een heel niet pakkende manier van evangelieverkondiging, dat hij toch zoveel mensen naar de Heer Jezus wist te leiden, tot geloof in hem kon brengen. Ja, dat zat hem in de werking van de Heilige Geest. Die geest betoonde zichzelf in geest en kracht. Want je kunt natuurlijk nog zo'n boeiend spreker zijn, en je kunt de mensen meeslepen in je betoog en ze overtuigen van wat jij zegt dat dat de waarheid is. Maar als die betovering nou weer voorbij is, als de mensen gaan nadenken, als je tot bezinning komt, ben je dan opgeschoten? Heb je dan meer inzicht gekregen? Als het een prediker was met diepe inzichten, ben je dan ook uitgekomen bij God? Heb je houvast gekregen? Heb je rust in je hart ontvangen? Heb je vrede bij God gevonden? Heb je het gevoel dat je er niet meer alleen voor staat? Weet je wat de bedoeling van je leven is? Zie je Gods leiding in je bestaan? Nou, Paulus heeft er een hard hoofd in bij zulke sprekers. Hij zegt in vers 5, opdat uw geloof niet zou bestaan in de wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. Je moet niet op de wijsheid van mensen afgaan. Je moet niet daarop bouwen. Dat blijft allemaal in het menselijke steken. Dat is echt de geest van deze wereld. Nou, dat is nou het verschil tussen de geest met een kleine letter en de geest met een hoofdletter. Dat Paulus zegt, hoe sta je nou in het leven? Gelovigen van Korinthe, van welke geest moeten we het hebben? Door welke geest laten we ons leiden? Dat blijft een vraag ook, na Pinksteren, dunkt mij. Paulus heeft de geest van God ontvangen. En die had hij eerst niet. Moet u zich indenken wat dat betekent. Hij was helemaal onder de invloed van de geest van de wereld. Ik bedoel, hij was een vrome Jood. Heel godsdienstig. Aan de voeten van de wijze Gamaliel gezeten. Heel erg bezig met de goddelijke dingen. En toch had hij de geest van de wereld. Dat is toch ronduit schokkend, gemeente, hè? Als je dat bedenkt. Zo is er heel veel godsdienst, heel veel vroomheid ook. Maar wat is het nou? Is het toch niet geest van de wereld in het Jodendom, in het Christendom? En noem alle godsdiensten maar op. Dat kan allemaal nog wezen, al heeft het een geweldige schijn van indrukwekkendheid. Het kan nog allemaal wezen, geest van deze wereld. Dat is die algemene godsdienstigheid die Paulus ook in Athene aantrof. Toen hij behalve al die tempeltjes en al die altaren ook dat ene altaar nog zag, die voor de onbekende God bestemd was. Dat zou me niks verbazen als in Athene, als in Korinthe er ook zoiets stond. Allemaal godsdienstigheid. Maar wat stelt het voor God? Dus we moeten ons laten waarschuwen door wat Paulus hier schrijft, gemeente. Hebben we de geest uit God ontvangen? Nou, wat is nou het eigene, wat is nou het bijzondere van de Heilige Geest? Nou, dat is dat hij altijd wijst op Jezus Christus. Dat zegt Paulus al in vers 2. Ik had mij voorgenomen toen ik bij jullie kwam, niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Niets en niemand anders dan Jezus Christus zal ik u verkondigen. Weet je, nou kijken we op Pinksteren en na Pinksteren. Kijken we toch graag naar bijzondere dingen. Dat werk van de Heilige Geest, hè, immers. In bepaalde evangelische gemeenten. Ik ga daar niet op schelden. Daar is bijzondere aandacht voor de bijzondere gaven van de Heilige Geest. En die noemt Paulus ook verderop in deze brief, dat is ook zo. Maar ze zijn voor hem blijkbaar niet het voornaamste. In een catechisatieboekje was er de vraag gesteld, spreekt Paulus er nou stimulerend over of juist remmend over die gaven? Dan moet je toch toegeven, het is meer van, jullie houden de zaak daar wel op orde, hè, met die gaven. Voor Paulus niet het voornaamste. Het centrum voor heel zijn verkondiging, gemeente, is alleen gelegen in de persoon, in het belang, in het werk van Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane. Dan kun je begrijpen van een man die stilgezet is door Jezus, die de ontmoeting met de levende Christus heeft in zijn leven gehad. Is voor Paulus het hart van de zaak geweest en nog altijd. Want als je de Heere Jezus mag kennen, zegt Paulus, dan heb je alles. Alles in hem. Alle schatten. Als je Jezus kent, als je zalig maken. Als je de verlossing mag weten door het bloed van het Lam van God, de Zoon van God. Als je mag weten van de wedergeboorte door de Heilige Geest die zondaren tot bekering brengt voor God. Dat je niet meer naar de geest van deze wereld leeft, al heb je een christelijk gereformeerd pakje aan of zo. Maar dat je naar de geest uit God leert leven. Dan moet het ons ook niet gaan, gemeente, om allerlei bijzondere dingen. Ik zei al, we zoeken daar wel naar, want dat is opzienbarend. Dan zie je tenminste dat er wat gebeurt. Dan zie je tenminste dat de geest aan het werk is. Extra licht, extra warmte, extra gevoel, extra beweging, extra vuur. Graag. Maar het gaat net als op die bewuste Pinksterdag, gemeente. Gaat het in wezen om het ontvangen van de geest die uit God is. De geest die plaats maakt voor Christus. U weet, er is tegenwoordig volop een zoeken naar spiritualiteit onder de mensen. Het mag weer allemaal geloven. Ja, je mag dan ook van alles geloven wat je wil. Een verlangen naar spirituele beleving. Dat je met hogere krachten verbonden wordt. Of dat je in jezelf gaat boren, want dan kom je ze ook tegen. Die diepe krachten in de diepere bewustzijnslagen kom je van alles tegen. Heel interessant. Je kunt alle kanten op met spirituele beleving. Maar Paulus zegt, pas goed op dat het niet de geest uit de wereld is. Dan heb je nog niks. Want het eigenlijke werk, gemeente, het hartsvernieuwende werk, het wederbarende werk, dat is nou juist iets dat hebben u, jij en ik niet in onze vingers. Dat is nog altijd het werk van de Heilige Geest. En die geest die gebruikt inderdaad preken en die gebruikt evangelisatiewerk en die gebruikt het getuigenis van christenen en wat ook allemaal maar. Literatuur, moderne media, de geest gebruikt het allemaal. En dan gaat hij zo zijn eigen goddelijke gang. Dan kan de geest zelfs nog door een kromme stok een rechte slag slaan. Dat gebeurt allemaal. Maar laten we er goed aan denken, gemeente, aan vooral aan dat stille werk, hè? Dat stille werk. Ik bedoel, dat werk dat niet zo in het vuurwerk zit, maar van binnen. Ja, waar moet ik naar wijzen? Naar je hoofd, je hart. Het stille werk van het overpeinzen, mag ik dat ouderwetse woord eens gebruiken, van wat je net in de Bijbel gelezen hebt, in je stille tijd, de momenten dat je God laat spreken tot je hart. Dat stille werk dat je onder een preek zit te luisteren. En dan kom je onder het woord, hè? Ook zo'n mooie uitdrukking. Je staat niet boven het woord, je komt eronder. En je laat de geest regenen, druppelen op je, de dorre aarde van je ziel. Of je zingt een psalm, een lied met die regels die erin geslepen zijn. En je wordt weer blij of je wordt bemoedigd. Een rustig gesprek met een medechristen van wie je hoort hoe hij of zij de dingen beleeft of ziet. Dat soort dingen. Gewoon, nou, het is niet gewoon, maar dat rustige, u begrijpt wat ik bedoel. Dat is wat de geest vooral gebruikt. Niet het opzienbarende, maar dat stille. Zoals een rustige regen het meest vruchtbaar is voor het land. Ik kan u daarvoor wijzen op wat Paulus over de geest uit God allemaal in de versen zegt die aan onze tekst vlak vooraf gaan, vers 10. Dan zegt hij, God openbaart het ons door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Dus die geest die onderzoekt, dat is ook niet een kwestie van een hoop van varen en drukte, maar dat is een kwestie van concentratie, rustig kijken, hoe zitten die dingen nou? Hoe is dat nou eigenlijk? Je moet geen afleiding hebben. Waar gaat het nou om? Dan denk je over de dingen na. Dan beschouw je in alle rust je leven bijvoorbeeld, zoals het tot op heden geweest is. Waar ben ik nou? Waar sta ik nou? Hoe zit het nu? Dat je Gods leiding in je leven mag zien. Dat je Gods bemoeienis in je leven mag aanwijzen. De een die kan gewoon zijn christelijke opvoeding noemen. Ik vind het zelf ook altijd, ik zeg het altijd tegen de jongelui, wat een zegen is dat je gewoon de christelijke opvoeding hebt gehad. Een christelijke opvoeding. Daar kun je mee starten. Als je dat al niet hebt, dan moet je maar uitvinden hoe je nou in je leven moet beginnen. Een christelijke opvoeding, dat is een grote zegen van God. En dan richtinggevende gesprekken met een of andere christen van wie je iets leert. Mens met levenservaring. Of een hulp die je kreeg toen je het moeilijk had. Je bad erom of God je de weg wees of hulp of kracht wou geven. Dat God iemand stuurde op je weg. Of dat hij zelf antwoord gaf op de een of andere manier. Dat soort dingen. Bijvoorbeeld die vraag, ja, ben ik nou wedergeboren? Zit het nou goed met mij? Bedrieg ik me niet? Hoe komt er nou eigenlijk geestelijk leven in je hart? Ben ik gered voor eeuwig? Dat wil je onderzoeken, nietwaar? Dan ga je de Bijbel erop lezen. Of andere lectuur die je daarbij helpt. Je spreekt er met anderen over, zei ik al. Je luistert naar een preek. Je wilt het onderzoeken. Hoe is het met het bestaan van God nou, zegt die dominee Terlinde, waar onze prins Willem-Alexander op Bijbelkring heeft gezeten, dat God niet eens bestaat. En dan denk ik, waar hebben we het nou toch over? Wat gebeurt er nou als je gaat sterven? Hoe was het nou met de schepping? Het zijn allemaal van die grote dingen. Wat is mijn plek er nou in, plaats van mijn leven? In het grote verband van God. Dat zijn toch dingen, daar moet je rustig over nadenken. Daar moet je toch biddend overwegen. En dan lees je er wat de Heer in zijn woord erover zegt. En dan krijg je geen complete informatie over alles. De Bijbel is geen informatieboek. Maar de Bijbel, de Heer, die zegt er het hoogst nodige. Over de grote dingen van schepping, zonde, van verlossing. In Christus en de toekomst die nog komt. Die dingen die met onze relatie met God te maken hebben. En dan ga je de dingen combineren. Paulus zegt dat in vers 13. Dat je de geestelijke dingen met geestelijke dingen gaat vergelijken. Hè? Bijbelgedeelten bijvoorbeeld die elkaar verklaren. Ik deed dat er net even met dat vrezen en beven. Dat Paulus dat dus echt voor God bedoelt. Of ik noemde al dat je... Dat een bijbeltekst voor iemand heel belangrijk is geweest. De tekst van opa bijvoorbeeld. Neem je toch ook mee. Dat onderzoekende, dat rustige werk van de Heilige Geest. Daar heeft Paulus het over. De Geest onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Opdat we zouden weten de dingen die ons door God geschonken zijn. Wat zijn dat voor dingen? Wat zijn nou de dingen die ons door God geschonken zijn? Nou gemeente, dat zijn alle dingen die met de verlossing in Christus te maken hebben. Vooral die. Dat is wel duidelijk uit de voorafgaande versen. Daar spreekt Paulus over Gods verlossing in Christus. Op die manier dat de wijzen van de wereld dat nooit hadden bedacht. Dat God het zo zou doen. Door middel van het kruis. Door middel van dat hij zijn zoon in deze wereld mens liet worden. Tot in de diepste vernedering. En dan zo zonder... op grond van dat kruisoffer naar zich toe trekt. Hoe is dat toch mogelijk? Dat kan geen mens bedenken. De wijze van de wereld niet en niemand niet. En dat is nog steeds zo, gemeente, dat kruis van de Heer Jezus. Let u maar op. Je mag zo godsdienstig wezen als je wil. Maar als je het over het unieke, het persoon en het kruis van Christus hebt, dan laten ze het afweten. Dat kan niet. Dat bestaat niet. Of je nou Jood bent of humanist of agnost of atheïst of wat dan ook maar. Dat God zichzelf in zijn eigen zoon zo vernederd heeft om ons te redden? Nee, dat is onbegrijpelijk en onvoorstelbaar. Dat vindt de wijsheid van deze wereld. Trouwens, dat wij zondaren zijn die onszelf nooit kunnen rechtvaardigen voor God. Dat vindt een mens van de wereld ook onacceptabel. Natuurlijk kunnen we wat inbrengen bij God, wat dacht je wel. We kunnen heel eind op de ladder komen, natuurlijk. Wij stellen wat voor, we gaan ervoor. Maar gemeente, als je nou de geest uit God hebt ontvangen, dan wordt het een heel ander verhaal. Want dan ontvang je de dingen die ons van God geschonken zijn. Alle dingen die ons vanuit Christus offeren worden geschonken. Daar hoef je niks voor te doen. Het wordt je geschonken. Paulus zegt erbij, wat ons uit genade geschonken worden. Uit genade. Ja, dat is het aanstootgevende juist. Ik kan er niks aan doen. Daar kan de geest van de wereld niet bij. Een dominee zei het zo mooi. De geest van de wereld, die kan zelfs de onderkant van de dingen Gods niet aanraken. Kan er niet bij. Die hoge dingen van God drieënig, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die erop uit zijn om verloren zondaren te redden van hun eeuwige ondergang. Hè? Dat staat op het spel. Daar kan de geest van de wereld niet bij, die kan de onderkant ervan niet aanraken. Paulus zegt dat ook in vers 14. De natuurlijke mens, die neemt het geest, de dingen van de geest van God niet aan. Ze zijn hem dwaasheid, hij kan ze niet leren kennen omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Nou, dat zijn nou die dingen van Gods eeuwige genade in Christus. Heel in het kort samengevat. Dat zijn de vergeving van je zonden, de wederopstanding van je lichaam en het eeuwige leven. Alles in Christus. Dat is het geloof, in het kort. Dat zijn de dingen van Gods eeuwige genade. Allereerst de vergeving van je zonde. Ook die van je karakter, waar je steeds tegenaan loopt. Die dingen waar je levenslang tegen te strijden hebt. Met hier en daar een overwinning. Maar toch, je moet er tegen blijven strijden. En wat een grote weldaad, gemeente, is het dan. Dat goddelijk geduld van God, het ouderwetse woord langmoedigheid, hè, dat is het nou. Hè. God heeft eindeloos geduld met mijn zwakheden en dat ik ook weer terugval in mijn zonde. Maar steeds weer bij hem terugkomen. Steeds weer de geldigheid van dat bloed van Jezus. Er is niks mooiers dan dat, dat je dat mag weten. Maar steeds weer opnieuw beginnen met een schone lei. Dat kan geen mens, dat kan God alleen. Dat kan Jezus alleen. En het mag voor heel mijn leven zijn goddelijke, zijn vaderlijke leiding en zorg ervaren. Gods hulp in nood, Gods kracht wanneer ik zwak ben. Zijn bijstand als ik er niet meer uitkom. Als ik dreig te bezwijken onder de last van mijn leven, van mijn zorgen, van mijn tekorten. Ook alle vragen of moeite die ik heb, ik breng ze bij hem. Ik hoef ze niet alleen te dragen. Ik mag ze voor hem neerleggen. Hij draagt ze met me mee. O, wat is de Heere dan, zoals in een van de psalmen staat, krachtig bevonden een hulp in benauwdheden. Krachtig bevonden, ik weet het zeker. Hij heeft geholpen, hij heeft gered. Gemeente, weten we ervan? Dat leert ons de geest die uit God is. Dat kunnen er dan ogenblikken zijn, ik zeg niet dat het de hele tijd zo door is hoor, maar er kunnen ogenblikken zijn dat je toch zo dankbaar bent. Hè? Heb je dat ook van die momenten? Dan zegt Heere God, hoe bestaat het? Uw zegen, uw genade voor zo'n zondig mens als ik ben. Dat ik mij in uw zorg, in uw leiding, in uw genade verblijden kan, omdat ik weten mag dat ik door genade zalig mag worden. Niet uit mij, alles uit hem. Zo kom ik in Jeruzalem. Ja. Dat is het werk van Gods geest. Dat ik dan die zekerheid, die blijdschap mag ervaren. Dat ik dorstig ben, hongerig als ik eraan tekort kom. Dan is Gods woord inderdaad een lamp voor mijn voet en een licht op mijn levensweg. En dat werkt die Heilige Geest dan in mijn leven uit. Dan komt er die strijd tegen de zonde die nog tegen mijn wil in mij is overgebleven. tegen mijn wil, ja, ja, maar soms ook met mijn wil hoor. In de zwakke momenten. Enkele dingen, oh ja. Van die gewone dingen, hè. Agressiviteit in het verkeer. Ontevredenheid of irritatie in mijn huwelijk. Of gewoon momenten van moedeloosheid. Zie ik het niet meer zitten. Of gewoon iets te rap met mijn woorden. Dat had ik beter niet kunnen zeggen. Of een foute link op mijn smartphone. Noem maar op. Wat moet de Heilige Geest mij dan geestelijke fijngevoeligheid leren? Om erop te letten dat ik de verleidingen van de duivel goed in de gaten heb. Als er één slimmerd is, dan is dat de duivel. Die mij van de weg des Heren af wil brengen. Wat heb ik het nodig om in de lichtkring van Gods genade in Christus te blijven leven. En niet tot de werken van de duivel weer terug te keren. De geest van de wereld, de wereld, de wereld. Daar houdt er niet in vol. Daar kan je niet in blijven. Terug. De geest van God, die overtuigt mij van Gods liefde, van Gods genade, Gods waarheid. En zo, gemeente, krijgt de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest meer en meer gestalte in mijn leven. Nou, daar ging het over, gemeente, vanmiddag. Dat Paulus zegt, hoe is het nou eigenlijk? De geest van de wereld? Of de geest uit God? Een ongeestelijk mens begrijpt er helemaal niks van. Maar u wel. Jij ook. Amen. wil de gemeente samen de Heere dank zeggen. Heere God in de hemel, Vader en onze Heer Jezus Christus, wij danken u dat u uw geest hebt uitgezonden in de wereld. En we danken u dat u zelf zondaren tot bekering brengt. Dat doen wij niet, dat doet u. En we danken u, Heere, dat dat aanstootgevende evangelie, want dat is voor de natuurlijke mens een dwaasheid. Hij kan zelfs de onderkant ervan niet aanraken. Want u, Vader, Zoon en Heilige Geest, hebt besloten vanuit uw zondaarsliefde tot eeuwige redding en behoud. Dat halen wij niet naar ons toe, maar dat wordt door u uit genade geschonken. Daar hebben we een heleboel voorbeelden van in de Bijbel. En ook daarna, zoveel eeuwen al, Heren, dat u het uitdeelt door woord en geest. De geest van boven, niet de geest van de wereld. Bewaar ons ervoor, Heren, dat we nog godsdienstig zouden zijn uit de geest van de wereld, want dat kan. De wereld is vol met de geest van de wereld. Maar zalig nu de mens die het van u alleen heeft leren verwachten, nodig gekregen om bediend te worden door de geest uit u, o God. Dat is echt heilig werk, dan zondert u zondaren af. Dat we gaan leren letten op de dingen van u, niet de dingen van onszelf, maar de dingen van u. Dan krijgen we een onderzoekend leven, dan willen we het inderdaad onderzoeken. In de stilte van de binnenkamer. Opletten wat er aan geestelijke dingen wordt gezegd of geschreven of getuigd. Zien hoe u, Heere, ons leven van jongs af aan al hebt geleid. In de kleine, in de gewone dingen, maar toch. Heere, we bidden u dat we dat mogen herkennen, dat we het mogen opmerken bij onszelf. Maar bovenal, Heere, dat we weten, alles is genade. Alles is van u. Niet uit mij, maar uit Christus, door uw geest gewerkt. Als we op dat spoor gaan, Heere, dan mogen we veel ontvangen, veel leren. Dan krijgen we ook een afhankelijk leven, een biddend, een dankend, een lovend leven. Een leven dat strijdt tegen de zonde, de duivel en zijn gehele rijk. Om eenmaal te mogen overwinnen voor goed. Nu zitten we nog midden in de strijd. Maar u, Heer Jezus, hebt de overwinning al behaald. En dat is een geweldige troost. De enige echte, van zondag 1, dat ik niet meer van mezelf ben, gelukkig niet, maar dat ik het eigendom mag zijn van de Heere Jezus Christus. U, Heere, die voor al mijn zonden, de karakterfouten erbij, alles, voor al mijn zonden, grote en de kleine, volkomen hebt betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. En al zo bewaard dat ook de moeilijke dingen tot mijn zaligheid moeten dienen. Dat zie ik zo niet altijd, dat beleef ik niet zo. Maar ook tegenslagen en moeite, ze zullen toch door u bedoeld zijn om mij afhankelijk van u te maken. Om dicht bij u te leven. Zonder u kan het helemaal niet. Geef, Heere, dat we zo ouderen en jongeren dit leven mogen kennen. Geef het door uw geest. Ook als we weer van hier gaan, Heren, op deze eerste zondag na Pinksteren. Want we weten, die geest, die gaat door. Die geest, die gaat mee. Zo bent u. Daar mogen we gelovig een beroep op doen. Bewaar ons voor zonde. geef elke dag weer uw genade, uw kracht, uw hulp, uw wijsheid. Hoor ons in Jezus' naam alleen. Om hem, om zijn offer, mogen we het vragen. Uit genade. Amen. Dan willen we gemeente met elkaar zingen uit de morgenzang. En daarvan vers 3 en vers 7. Dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten, tot u, dat uw geest ons leidt en in ons woont. En ook het 7e vers. Troost allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. En dan wordt ook uw graven gevraagd. Wij willen nu belijdenis doen van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En dan willen we de slotzang zingen, psalm 99. Vers 2 en 8. Wij willen eerst belijdenis doen van het geloof en dan is mij erop geattendeerd dat ik inderdaad had moeten bidden voor de maaltijd van de zingen. Dat zullen we dan zo dadelijk doen. We gaan nu ons geloof belijden door in te stemmen met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Willen we nu eerst samen bidden voor de maaltijd. Heren, wij mogen u ook vragen om uw zegen, niet alleen dat we het woord van u hebben gekregen, maar ook uw zegen, heren, wanneer we het voedsel mogen ontvangen voor ons lichaam. We danken u dat we de gelegenheid krijgen om straks ook te zingen. We danken u, Heere, dat u de gave van muziek en van liederen hebt gegeven. Mocht het alles wezen tot uw eer. En zo bidden we, Heere, ook dat het voedsel ons lichaam zal mogen sterken. Alle zegeningen komen van u. En daar staan we bij stil als wij bidden, ook voor de maaltijd. Zegen ons in alle opzichten, Heere. Wees overal in de wereld waar geen voedsel is, waar mensen honger lijden, tekort komen. We bidden voor ze, Heere, in vaak het besef dat we zelf zo weinig kunnen doen. Maar wilt u instanties geven en mensen die zich daar ook voor willen inzetten? En wilt u, Heere, overal nood en ellende in de wereld lenigen? Er gebeurt zoveel. Maar Heere, we leggen het voor de troon van uw genade neer. Hoor ons dan in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, ontvangt nu bij u heen gaan de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.